gelijk opletten? Oh, het mag ook beginnen. Goed zo. Goedenavond. Onze hulp en onze verwachting voor deze dienst is van de Vader die ons lief heeft en van de Zoon die ons heeft verlost door zijn bloed en van de Heilige Geest die ons wil leiden in alle waarheid. Amen. Laten we een ogenblik stil zijn, onze harten tot God heffen. Laten we tot hem bidden en dat is stil te doen, dan sluit ik dat af met het gebed. Liefdevolle Vader, we hebben de vaste grond gevonden. De vaste grond in het zenden van uw Zoon in het offer van de Heer Jezus. En we willen u vanavond zo bedanken dat u hem hebt gegeven. Het kostbaarste, het grootste, het mooiste wat u kon geven, heeft u gegeven aan zondaren. Vader, wij hebben mogen geloven. We mogen geloven dat het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, ons reinigt van alle zonden. We hebben geloofd dat u ons zo lief heeft dat u uw eigen Zoon heeft gegeven voor ons. En nou zijn we hier vanavond bij elkaar. En nou willen we vragen, Vader, of u wil spreken tot ons hart deze avond. Kom met uw woord. Kom met uw geest. U kent ons, u kent de vragen die we kunnen hebben. U kent ook hoe we de dingen die we overdenken. U weet wat in ons gedachtenleven is. Maak het vrij voor u. En wilt u vanavond in ons midden zijn, Heer? We willen het van u verwachten. Zegen ons allemaal. Ook degenen die niet aanwezig zijn, die op de een of andere manier hier niet kunnen zijn, die misschien nog met vakantie zijn. Bewaar hen, geef hen een fijne en ontspannen tijd. We bidden zo, Heer, ook voor alles wat om ons heen gebeurt. Als we kijken naar het Midden-Oosten en we zien wat er rondom Israël gebeurt. We zien ook de spanning die er is in het land. Heer, wat geweldig dat u ook dat volk in dat land in uw hand hebt. En dat het een toekomst heeft met u, daar zien we naar uit. Maar wilt u vanavond ons bereiken, door uw genade alleen. Om Christus wil. Amen. Gaat u zitten. We gaan samen zingen opwekking 430. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan. Lied 430 van opwekking. Ik wil met u iets voorlezen uit het boek Exodus, Exodus 15. En na de schriftlezing zingen we lied 187, vers 1, 2 en 3 van Johan de Heer. O God, die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt tred voor tred. 187 Johan de Heer, vers 1, 2 en 3. En tevens is er dan collecte voor het werk in de gemeente. We lezen met elkaar uit Exodus 15, de eerste 18 versen. Toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied en ze zeiden, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De Heere is mijn kracht en mijn psalm, hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik, de God van mijn vader, hem prijs ik. De Heere is een krijgsheld, Heere is zijn naam. De wagens van Farao en zijn legermacht wierp hij in de zee. De keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen. In de diepte zonken ze als een steen. Uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit vernietigdet gij wie tegen u opstonden. Gij liet uw toorngloed los, hij verteerde hen als stoppels. Door de adem van uw neus werden de wateren opgestuwd. Als een dam stonden de stromen. De watervloeden stolden in het hart van de zee. De vijand zei ik achtervolg, haal in, deel de buit. Ik koel mijn lust aan hen, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. U blies met uw adem en de zee overdekte hen. Als lood zonken ze in geweldige wateren. Wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij heerlijk in heiligheid, vreselijk in de roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? U strekte uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. U leidde in uw goede tierenheid het volk dat gij verlost hebt. Gij leidde het door uw kracht naar uw heilige woonsteden. Volken hoorden het, ze sidderden. Beving greep de bewoners van Filistea aan. Toen verschrikten Edoms stamhoofden, huivering greep Moabs machtigen aan. Alle bewoners van Kanaan sidderden. Ontzetting en schrik overviel hen. Door uw geweldige arm verstarden zij als een steen. Terwijl uw volk, Heere, doortrok. Uw volk dat gij u hebt verworven. Doortrok. Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. De plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt. Het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht. De Heere regeert. Voor altoos en eeuwig. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu 187 vers 1, 2 en 3. Thank you. Na de woordverkondiging zingen we samen uit opwekking 493. Jezus, wat een heerlijke naam, mensenzoon, zoon van God, het lam op de troon. Dan is er ook collecte voor het bouwfonds. Goeie avond allemaal. Ik ben Bert van Twillert, ik ben hier nooit eerder geweest, dus ik vind dat altijd een beetje spannend. Jullie natuurlijk niet, maar ik wel. Ik kom uit Nunspeet, ik ben opgegroeid in de rechterflank van de reformatorische kerken. Ik leerde op 18 of 19-jarige leeftijd de Heer Jezus kennen en toen heb ik ontdekt dat de dingen die in de Bijbel staan niet alleen maar er zomaar in staan, maar dat de Heer Jezus leeft. Ik kan het niet anders zeggen. Ik had nooit gedacht dat de man uit de verhalen in de Bijbel zo reëel was. Zo echt, zo levend. Zo bij je. En vanavond wil ik u iets doorgeven uit het boek Exodus. En u kent dat boek natuurlijk wel. Ik hoop dat ik wat nieuwe dingen mag zeggen in de uitleg, maar u kent de verhalen best. Het boek Exodus is het boek van het volk dat uittrekt uit de slavernij vandaan. Ze krijgen een nieuwe meester. Het eind van het boek eindigt met de tabernakel. Ze worden gebracht bij het huis van God. Nou, daar heeft ons hele leven. Niet? Het is in één zin gezegd. 40 jaar nodig. Hij heeft nog 40 hoofdstukken Exodus. Dat is makkelijk ook om te onthouden. Hè? Ze zijn 40 jaar door de woestijn getrokken. 40 jaar lang. Een mensenleven lang. Leren we altijd nog lessen op onze tocht naar de hemel toe. Want we kunnen onszelf daar natuurlijk zo in zien. Hè? We zijn op weg naar het vaderhuis. Nou is het mooie van dat boek Exodus. Ik ga een heel klein stukje behandelen. Maar om dat even duidelijk voor u neer te zetten. Het mooie van dat boek Exodus is niet alleen dat het een volk is dat verlost is geworden, zoals wij. Maar ook dat ze in stappen elke keer de God die hen heeft verlost op een andere manier hebben leren kennen. Die 40 jaar in de woestijn hebben ze, God heeft hen, om het anders te zeggen, God heeft, brengt mensen, ook ons nu, in een woestijn, in een gebied waarvan je moet zeggen, nou ja, daar is geen vlees, daar is geen schoenmaker, daar is geen leer, daar is geen water. Dus God leert mensen van hem afhankelijk te worden. En in de lessen die God dat doet in ons eigen leven, in die afhankelijkheid, gaan we God leren kennen. Daar zijn die lessen voor nodig. Mag ik een eenvoudig voorbeeld noemen? Als Jezus zijn discipelen nooit in de storm had gebracht op het meer, dan hadden de discipelen nooit gezegd, wie is toch deze dat zelfs de storm hem gehoorzaamt? En de winden. Ze werden dus in een storm gebracht, omdat ze de Heer Jezus leerden kennen op een hele specifieke manier, als degene die het allemaal maakte tot het zachte zuizen in het leven. Kent u dat trouwens? Dat in je hart, dat zachte zuizen, dat die vrede van God, die alle verstand te boven gaat en waarvan je weet dat hij zo machtig is dat hij je door alle stormen heen draagt en helpt. Dat is geweldig. Als we bij het begin van het boek beginnen, dan zien we een volk dat in slavernij is. En ik heb u hoofdstuk 15 gelezen. In hoofdstuk 15, en dan hebben we nog dus 14 hoofdstukken voor die tijd. In hoofdstuk 15, daar zie je eindelijk dat het volk Israël gaat juichen om hun verlossing. Wij zouden zeggen, dat heeft nog vrij lang geduurd, niet? Dan hebben ze in de gaten wat hun verlossing heeft ingehouden. En ik kom van de Veluwe. Ik moet u zeggen, ik mag dat vaak uitleggen, wat verlossing inhoudt. Wat veel christenen weten dat niet. Die staan stil bij het feit, we hebben geloofd in het bloed van de Heer Jezus. We hebben dus geloofd in dat God het oordeel van ons heeft afgenomen. We hebben geloofd in het bloed van de Heer Jezus. Exodus, dat betekent ook uittocht. Ze gaan uit het land. Ik heb geloofd in een uittocht uit de slavernij. Ik heb geloofd in het bloed van de Heer Jezus dat ons reinigt van alle zonden. Maar om even in het midden van het een beetje wat verder te gaan in dat boek. Dan zou je moeten zeggen, als het volk gezondigd heeft en genade van God moet leren kennen, dat is weer een ander plekje, dan krijg je iets heel speciaals. Dan klimt Mozes naar de Here toe en dan zegt hij tegen de Here, zegt de Here tegen hem, Mozes, moet ik zelf in jullie midden mee optrekken? Moet ik zelf in jullie midden zijn? En als God in ons midden is, eigenlijk eindigt het boek van Exodus daarmee. Hè? De tabernakel in het laatste versje is dat de wolkkolom daar overdag op rustte en de vuurkolom 's nachts. God was in het midden. En Mozes zegt tegen God, dat moet u nooit vergeten. Hoe weten wij dat we genade hebben ontvangen van u? Dat weten we doordat u in ons midden optrekt. Want God kan nooit optrekken met ons alleen op grond van genade en op grond van het offer. Mensen om ons heen zien Jezus in ons leven door de genade die we hebben ontvangen. Waarom zal anders ik en dit volk weten dat u in ons midden bent, dat wij genade in uw ogen ontvangen hebben, dan dat u in ons midden bent? Dat waren de woorden van Mozes. Dus genade ervaar je en daar weet je van als Jezus Christus in jouw hart met jou optrekt. Ja? Dat is niet omdat jij iets gepresteerd hebt. Dat is omdat de Heer Jezus dat deed. En als u ik heb dat niet voorgelezen, want het is een te lang stuk. Maar als u het hoofdstuk ervoor leest, hoofdstuk 14. Dan staat er, zo verloste in vers 30. Zo verloste de Heere op die dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op de oever de zee liggen. Toen zag Israël welke machtige daad de Heere tegen Egypte gedaan had. Dus toen ze het gezien hadden, toen ze de verlossing ook werkelijk hadden gezien met hun eigen ogen, dus we zouden zeggen geloofd hadden, echt met geloofsogen gezien hadden, dat het ook realiteit voor hen geworden was in hun leven, toen begonnen ze te juichen. Ah, maar ziet u dat? Heeft u dat wel eens gezien, die verlossing? Ik bedoel dit. Eigenlijk bestaat de verlossing van God die we in de Bijbel lezen uit drie soorten verlossing. En daar, ik ga het niet in drie punten indelen. Dat snapt u. Maar ik wil wel graag dat u die vanavond naar huis gaat. En dat u in ieder geval die drie soorten verlossingen kent voor uw leven. En ik hoop het voor altijd dat u daar ook om vasthoudt. De eerste verlossing die vindt u in Exodus 12. En die ging erom dat ze het paaslam, het pascha, moesten ze de Pesachmaaltijd hielden. En het paaslam moesten slachten en dat moesten strijken aan de dorpel, de bovendorp en de zijdorpels. Dat allemaal, dat weet u allemaal. Ik hoef dat niet uit te leggen. Wel nu. Als u Exodus 12 zou lezen, dat moet u thuis maar eens rustig doen, dan moet u eens goed kijken waartoe die verlossing diende. Die verlossing diende in de eerste plaats dat God zei, als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Waar was het dus een verlossing van? Het was een verlossing van het oordeel van God. Het was, in die verlossing was, ze waren verlost ergens van en God was hun tegenstander. En er staat erbij in Exodus 12 dat de Heere zegt, als het bloed zal u dienen als een teken aan uw deurposten. Nou, dat is voor ons geweldig belangrijk. Het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, het dient voor ons als een teken. U moet dat nooit loslaten. God heeft het gegeven omdat we naar terug zouden gaan en dat we zeggen ja, maar wat het oordeel betreft, ben ik vrij. Want ik schuil achter het bloed van het lam. Het is voor mij het teken dat ik vrij ben. Ik kom van de Veluwe. Dat is een hele moeilijke boodschap. Ook heel moeilijk voor mensen te begrijpen. Dan gaan ze altijd in discussie daarover. Nou, dat waren heel veel mensen. Dat komen we in de Bijbel ook tegen de Farizeeën en de schriftgeleerden. Juist die groep ging altijd met Jezus over discussie. Of het wel waar was wat hij zei. Nou, als de Heer Jezus zegt dat wie in mij gelooft niet in het oordeel komt, dan komt hij er niet in. Als Johannes de Doper zegt wie in hem gelooft, die wordt niet geoordeeld, dan wordt hij niet geoordeeld. Als Paulus zegt er is helemaal geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, dan is er dus ook helemaal geen veroordeling. En duidelijker kan ik het niet zeggen, daar kun je niet over in discussie gaan. Of het wel voor jou is, of dat het niet voor jou is, of je wel goed genoeg bent, of dat je slecht genoeg bent. Het is gewoon, lieve mensen, het is het woord van God en God zegt dat. En het is misschien niet te begrijpen, maar voor ons is er geen oordeel meer. Dat is het allereerste deel van onze verlossing. We moeten weten dat we niet in het oordeel komen. En het bloed van Christus Jezus, Gods Zoon, dient voor ons daarvoor als een teken. Want God nam zijn leven in onze plaats. Maar er was nog een verlossing. De tweede verlossing. Ze moesten niet alleen verlost worden van het oordeel dat over hen zou komen. Ze moesten ook verlost worden van de slavernij. Ze moesten verlost worden uit de slavernij. Het tweede deel. Van de verlossing. Er waren allemaal meesters daar. Satan was de grootste. Wij zouden kunnen zeggen, ja, er zijn nogal wat mensen die over ons willen heersen. Ook over ons leven willen heersen. En ze moesten verlost worden van de slavernij. Nou, in het Nieuwe Testament is de slavernij is de zonde die in ons woont. De Heer Jezus zegt in het Johannesevangelie, als je de zonde doet, dan ben je een slaaf van de zonde. We hebben de zondige natuur in ons. We moeten daarvan verlost worden. Wie de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. Hoe ging dat nou in zijn werk, die verlossing daarvan? Hoe ging dat in zijn werk? Dat ging als volgt in zijn werk. Er waren een drietal dingen voor belangrijk. Het eerste was, zij moesten het lam in huis nemen, de Israëlieten. Dat betekent, ze moesten kijken naar het lam in plaats van naar zichzelf. Ze moesten eten van het lam. Ze moesten het vlees van het lam tot zich nemen. Ze moesten het leven van het lam tot zich nemen. Dat moesten zij doen hoor. Zij moesten het lam nemen. Het tweede wat belangrijk was, was dat de slavendrijver hen liet gaan, omdat het oordeel over de wereld gekomen was. Het oordeel had plaatsgevonden in Egypte. En wij als christen moeten zeggen, dat is het punt in ons geloofsleven waarop de zonde niet meer over ons heerst, als we tot de ontdekking komen dat het oordeel erover is voltrokken. Het is aan het kruis in de dood van de Heer Jezus meegegaan, onze zonde. Hij is gestorven, dus zijn zij allemaal gestorven. Het oordeel kwam over Egypte. Egypte wilde het niet laten gaan, het volk van God. Zelfs niet in die 3 uren van duisternis nog niet. Maar zo gauw wij in ons hart naar deze wereld kijken en we zeggen tegen deze wereld met alles wat er is. En we zeggen tegen de zonde in ons. Ja, maar het oordeel, het ligt onder het oordeel van God. Het oordeel is over ons vlees uitgesproken. Dan wil je daar op de een of andere manier ook niks meer mee te maken hebben. Want het gevolg daarvan was, toen het oordeel over Egypte was gekomen. En de slavendrijvers dat volk liet gaan en zei, ga alsjeblieft weg. We willen niks meer met jullie te maken hebben. We willen niet meer over jullie heersen. We laten jullie gaan, jullie kunnen in vrijheid heen gaan. Dan staat er heel typisch, heel typerend in de Bijbel, dat vanaf dat moment leidde God zijn legerscharen uit Egypte. Op dat moment kwamen al de levens van die Israëlieten te staan onder de leiding van God. God ging hen leiden. Dezezelfde dag leid ik uw legerschaar uit het land Egypte. Een nacht van waken was het voor de Heere om hen uit het land Egypte te leiden. Ziet u dan? En waar leidt God ze dan naartoe? Waar moeten ze? Dan gaat God hen leiden, hij gaat ze bij de hand nemen om hen te brengen naar Kanaan. Dat was niet zomaar iets. Om hen te brengen naar zijn woning. Jeruzalem was er nog niet. De tabernakel was er nog niet. Exodus 15. De tabernakel bestond nog niet eens. En Mozes die roept daar dat God hen brengt naar zijn heilige woning, de plek door zijn hand gesticht. Lieve mensen, als we die tweede verlossing niet goed zien. Ik zal het vanavond vooral hebben over de derde. Ik denk dat dat ook wel bij jullie bekend is. Maar we moeten dat zo goed onthouden. Het oordeel is over de slavendrijver uitgesproken. Het is weg, we hoeven de zonde niet te dienen. We zijn met Christus gestorven en hij is voor ons gestorven, opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons is gestorven en opgewekt. En weet je, op de een of andere manier, de Joden hadden dat heel sterk. De Heer Jezus zegt in Johannes 8, zeggen zij tegen de Heer Jezus, wij zijn Abrahams nageslacht en wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Je zou ook kunnen zeggen, ja, ik ben christelijk reformatorisch opgegroeid en ik ben nooit iemand slaaf geweest. En de zonde, ja, daar moet je tegen vechten. Niet? Maar ik was het wel. Elke avond bad ik, Heer, vergeef me alstublieft mijn zonde. Maar hij houdt het niet vol. Tot ik tot de ontdekking kwam dat Jezus die in zijn dood heeft meegenomen. In zijn verlossing die voor ons allemaal beschikbaar is. Ieder die de zonde doet. Ik ken hem niet, misschien zit u daar, heeft u daar problemen. Zeg je, ja, ik ben christen, ik weet verlost te zijn. Ik schuil achter het bloed, maar die tweede verlossing, oh Bert, als ik eerlijk ben, daar ben ik niet vrij van. Dan moet u weten dat de uittocht begint naar die verlossing. En dat het iets is wat God gedaan heeft. God heeft geoordeeld. En de Israëlieten, die moesten en die mochten optrekken. Het oordeel. Dan staat er in de Bijbel, in Exodus 12, dat ze daar onderricht voor nodig hadden. Dus dat is goed om dat te beseffen. Ze moesten het leren. Ze kregen van God lessen daarin. Zij moesten de Heere leren, dienen en volgen. In dienst van God komen, dat is één grote les. Maar het is wel waar. Romeinen 6 zegt, vers 17, maar God is zij dank. Zie je, dan gaat de dank precies, dat is net alsof je op de bodem van Exodus 15 staat. God is zij dank, gij waart slaven van de zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is en vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Een paar versen verder. Maar thans vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dus vrijgemaakt van de zonde. Als we dat zien, zijn we in dienst gekomen van God, in dienst gekomen van de Heer. En dan zijn we op weg met elkaar. Op weg naar datgene wat ons is beloofd. En dan komen we bij die derde, want we merken het al, dat het zo noodzakelijk is om ook vrucht te dragen, dat het noodzakelijk is dat we die tweede verlossing ook zien. Die derde verlossing gaat om een verlossing uit de handen van de Satan. Die vindt u in het vorige hoofdstuk. Die moeten we ook goed zien. En zeker vandaag de dag, want we leven in een tijd dat heel veel mensen denken dat Satan over de kinderen van God nog iets heeft te zeggen. Op de een of andere manier. Nou, maak ik me daar niet zo veel zorgen om, want de Satan liegt toch altijd. Hij kan niet anders. Als hij liegt, dan spreekt hij gewoon naar zijn aard. Hij spreekt nooit de waarheid, bedoel ik maar te zeggen. Dus je kunt bij Satan niet op aan. Satan die liegt altijd. Hij kan niet anders als liegen. Hij kan de waarheid al niet eens meer spreken. Alleen de Bijbel, alleen Christus spreekt de waarheid. Maar goed, daar gaat het dan in een verlossing in degene die de overste van deze wereld is. Aan de farao en zijn ruiters en zijn demonen en alles wat ermee te maken heeft. Het gaat om die verlossing die we tegenkomen in Exodus 14, een verlossing van hem. Want als hij dat volk heeft laten gaan uit Egypte, dan komt hij in actie. Hij valt dat volk, juist dat volk van God, valt hij aan. Het zijn verloste mensen, maar het lijkt wel alsof ze niet verlost zijn. De Bijbel is heel erg helder hoor. Als Paulus geroepen wordt, lees je in Handelingen 26 dat God tegen hem gezegd heeft. Paulus, jongen, ik roep jou, want jij moet mensen halen uit de macht van de Satan en ze brengen bij mij. Dus de verlossing van God, die houdt altijd in een verlossing van de macht van de Satan. Maar hoe dan? Hoe dan? Nou, dat zegt de Heer tegen Paulus erbij. Door het geloof in mij. Je moet ze halen uit de macht van de Satan. En je moet ze brengen bij mij. Door het geloof in mij. Handelingen 26, vergeet het niet. Dus er was geloof voor nodig om uit de macht van Satan te komen. En op dat terrein te komen waarin de Heer hen ging leiden. Door de woestijn heen. Maar God was in het midden. Ze hadden de wolkkolom overdag en de vuurkolom hadden ze 's nachts. En God was bij hen en God zorgde voor hen. Die derde verlossing is voor ons belangrijk. Paulus zegt, als het er in zijn gedachten leven op aankomt of hij mensen moet vergeven, dat is bij ons ook vaak zo'n punt, hè? Iemand doet ons wat en ja, en die ander ziet dat helemaal niet en wij vinden ons, wij voelen ons tekort gedaan. En dan moeten we die ander vergeven, anders komen we geen stap verder dan. En Paulus zegt, wat nou de vergeving betreft, mochten mensen mij iets aangedaan hebben voor het aangezicht van Christus, ik vergeef ze allemaal. Opdat de Satan op mij geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn mij niet onbekend. Dan heb je zo'n invloedssfeer van Satan in jouw leven, als jij een ander niet wilt vergeven. Dan krijgt Satan een bepaalde ingang. Want hoe kun je nou ooit denken dat God jou vergeeft als jij de ander niet kunt vergeven? Dus het hangt allemaal samen. We begrijpen dat. Satan komt dus binnen in ons gedachtenleven. Zijn gedachten zegt Paulus in de Korinthebrief 2 Korinthe 4, zijn mij niet onbekend. En kijk, daar heb je het. Dat zijn die Israëlieten. En ze zien dat hij, die farao met al zijn ruiters in een geweldige horde en een stolvolk achter hen aankomt. En dat ze niet naar links kunnen, dat ze niet naar rechts kunnen. En dat ze er ook niet overheen kunnen. En dat er voor hen geen enkele uitweg meer is, blijkbaar. Blijkbaar. En dan gaat God dat tegen hun zeggen. God zegt tegen Mozes, Mozes, weet je wat je tegen het volk moet zeggen? Zij moeten zwijgen. En dan zullen ze mijn verlossing zien. Ze zullen het zien. Ze zullen mijn verlossing zien met hun eigen ogen. Ik las er expres bij. Ze zagen hen dood op de oevers drijven. Ze zagen het. De overste van de wereld had niks meer te vertellen. De kop is vermorseld. Hij is verslagen, lieve mensen. Maar voor de Israëlieten was het zo. Hij was nog zo levend. En daarom moeten ze een gang maken in geloof. Ze moeten een geloofsweg gaan bouwen, mag ik het zo zeggen? Ik heb eens een keer een evangelist uit Afrika gehoord en die was hier in Nederland. Die zegt, jullie hebben hier van die prachtige geloofsdeuren. Ik zeg, wat bedoelt u daar nou mee? Hij zegt, kijk, je hebt hier bij jullie van die deuren en die hebben geen handvat. En je moet een stap doen, dan gaat de deur vanzelf open. Dat is een geloofsdeur, zegt hij. En hij had gelijk. Je moet een stap doen, eerst een stap zetten in geloof en de deur gaat open. Dat is een mooi voorbeeld. Ik heb het nooit vergeten. Het is een geweldig mooi voorbeeld. Maar goed, de Heer zal voor u strijden en jullie zullen stil zijn. En jullie zullen de verlossing van de Heer zien. Ziet u dat die verlossing uit drieën bestaat? Hier krijg je nog, waren ze dan niet verlost? Ja, ze hadden geschuild achter het bloed van het lam. Waren ze dan niet verlost van de slavernij? Ja, ze waren uit Egypte gegaan. Maar Satan deed net of dat volk nog bij hem hoorde. En lieve mensen, ik geef u echt op een briefje. Satan zal altijd doen alsof u nog van hem bent. In uw gevoelsleven, in uw gedachtenleven. Zoals hij dat deed bij Eva. Eva zag dat die vrucht goed was om te eten. Ze had er nog nooit van gegeten. Hoe kan je nou zien of een vrucht goed is? Die moet je proeven. Maar dat was nou juist het linken. Dus nam ze van die vrucht om ervan te proeven en toen was ze verloren. Het was maar één hap. Het gevoelsleven van ons is onbetrouwbaar. Alleen Gods woord is betrouwbaar. Gods stem. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Nou, u kent de geschiedenis. Dat water dat wijkt. En Israël gaat dat pad, het geloofspad lopen. Er staat in Hebreeën 11 dat ze door het geloof door de Schelfzee zijn gegaan. U moet zich dat voorstellen. Daar het water als een dam, zou het niet instorten? Heb u wel eens gezien dat het water als een dam stond? Ik niet hoor. En die Israëlieten ook niet. Ze hebben geloofd in Mozes, de knecht. Ze hebben geloofd, zouden wij Nieuw Testament zeggen, in Jezus. En ze zijn door het droge gegaan. En nou komen ze hier. Dan krijg je Exodus 15. En ze hebben gezien dat die Satan verslagen is. Ze hebben al zijn trawanten op de oever zien liggen. Ze hebben gezien welk een grote overwinning God eigenlijk voor hen had behaald. En ik hoop zo dat u dat weet in uw leven. Hoe groot de overwinning is die Jezus Christus voor u aan het kruis heeft behaald. Want nu heeft Satan niets meer over ons te zeggen. Niets meer. En misschien voelt u dat wel eens en denkt u dat. Dan mag u daarop gestaan. Dan moet u eens een keertje daarnaar kijken. Weer opnieuw dat gaan zien. Want wat zingen de Israëlieten nu? Kijk dan maar, ze zingen. Toen zong Mozes met de Israëlieten, Heere, dit lied. En ze zeiden, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik. Hoe kun je ooit denken dat als God in je midden is, dat als God bij je is, dat je de nederlaag zou moeten leiden? Hoe konden ze ooit denken dat Satan sterker zou zijn, dat de farao sterker zou zijn in de ogen van de Almachtige? De Heere is mijn psalm. Hij is mijn kracht, hij is mijn heil, hij is mijn verlosser. U moet psalm 18 eens lezen, dat is het eind van Davids leven. Dan zegt hij, het is een liefdesbrief gewoon aan God. Heere, mijn rots, mijn verlosser, mijn helper. Mijn God, roep ik uit. Er is zo'n verbinding, zo'n blijdschap in het hart van al deze mensen. Want wat zeggen ze? Ze zeggen in vers 3, de Heere is een krijgsheld. We hebben God leren zien als degene die de vijand voor me versloeg. Mensen, wat een wapen is dat voor ons. Als er dingen zijn, ook in de gemeente, maar ook daarbuiten, zegt, ik kom er niet bij. Ik kan die ander niet meer bereiken. Het zou anders moeten, maar het wordt niet anders. De Heere is een krijgsheld. Heeft u wel eens van de Heere gebruik gemaakt als krijgsheld? Dat hadden de Israëlieten gezien. De Heere is een krijgsheld. De Heere is zijn naam. Uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht. Uw rechterhand verpletterde de vijand. Wat wil dat nou weer zeggen? Nou, wie zit er aan Gods rechterhand? Ja? Wie heeft de vijand verpletterd? Maar wij moeten dat zeggen. Uw rechterhand, Heere, heeft de vijand verpletterd. Hij is verslagen. Uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht. Nou, dat zou te laat worden vanavond, maar je moet eens in het Nieuwe Testament kijken hoe vaak de Heer Jezus zijn discipelen verwijt dat terwijl hij bij hen is, dat ze toch wanhopen. Ze hebben één broodje gekocht in Marcus 8. En de Heer Jezus die had zojuist een paar duizend mensen verzadigd. En ze zitten bij hem in het schip en ze denken, hij kan niet voor brood zorgen. Weet je, God is zo groot, lieve mensen. Maar wil ik de Heer Jezus als een krijgsheld leren kennen, dan moet ik mijn gevecht uit handen geven, of niet? Anders kan ik hem zo niet leren kennen. Uw rechterhand, Heere. De watervloeden stolten in het hart der zee. Ik vind het een prachtige zin. Ja, soms ook in ons hart, als het allemaal weer tot bedaren mag komen. Dat het stil wordt en dat er rust komt. Omdat onze ogen geopend zijn. Uit de duisternis tot het licht. En uit de macht van Satan tot God. En dan kijk je, de vijand zei, staat er in vers 9, ik achtervolg, ik haal in, ik deel de buit, ik koel mijn lust aan hen, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit in uit. Ziet al die praatjes, die allemaal zo te maken hebben ook met ongeloof. En dan staat er, ik heb het expres een beetje zo voorgelezen, omdat het ook zo in mijn hart is geland in de tijd. U blies met uw adem. Och, voelt u het? De vijand met zijn geweldige praatjes en zijn geweldige leger. U strekte uw rechterhand uit. U blies met uw adem. Uw rechterhand strekte u uit en de aarde verzwolg in. En dan kom je, daar wil ik mee afsluiten, op dat hele aparte gedeelte. Dan gaat het niet meer over de vijand. Dan gaat het ook niet meer over de slavernij. Dan gaat het over het verloste volk. Het volk dat u hebt verlost. En ik hoop allemaal dat zoals u hier vanavond in deze kerk zit, dat u zegt, ik weet één ding zeker. Ik weet, ik hoor bij dat verloste volk. Ik ben een kind van God. Ik hoor bij dat volk. Ik ben verlost. Dan staat er in vers 13, als Mozes eerst gezegd heeft, daar is dat andere volk, daar is de vijand, daar zijn de Egyptenaren. U blies met uw adem, de zee verzwolg hen. En u verloste uw volk. En dat volk dat u verlost hebt, dat leidt u in uw goede tierenheid. Niet meer omdat dat God boos is of omdat hij kwaad is. U leidde in uw goede tierenheid dit volk dat u verlost hebt. U leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. Ziet u hoe alles verandert? Dit is het volk dat u leidt en u leidt het altijd in uw goede tierenheid. U leidt het zachtjes in uw kracht en u brengt het naar uw heilige woning. Ik wou dat Israël het zag vandaag de dag, echt. Ze zien het niet. Het is Gods verlangen om zijn volk te brengen bij hem, bij Jezus. Om dat volk te mogen leiden. Maar ze doen geen afstand van hun eigen zeggenschap. En dan krijg je dergelijke dingen. Er was nog helemaal geen woning van God. Er was geen ark en er was geen tabernakel, er was geen tempel. Maar Mozes wist het al. De plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt, het heiligdom, Heere, tot uw hand gesticht, daar gaat het naartoe. Daar is dat volkje naartoe op weg. Met alles wat we in deze wereld zien, aan een economische crisis, aan alle bangmakerij die er is, aan alles waarin de wereld over ons wil heersen. O mensen, wat is het heerlijk om te horen bij dat volk van God, dat door hem geleid wordt in goede tierenheid, over wie dat oordeel voorbij is gegaan. En dat door hem gebracht wordt naar het huis van de vader, naar het vaderhuis. Er staat nog iets achter, u moet het thuis maar eens lezen, want ik ga afsluiten. Volkeren hoorden het. Zij zitten. Dat heeft de openbaring. Het feit dat God zijn volk leidt in goede tierenheid. Ook straks het volk Israël. En het zal brengen. De Heer Jezus vooraan, één grote optocht naar Jeruzalem toe. Israël achter de koning aan. Waarin de psalmist de psalm in vervulling zal gaan. En de poort van Jeruzalem wordt geopend voor hem die daar mag binnengaan. De Heer Jezus. En hij dat volk gaat brengen naar zijn woning. Mensen, we zijn allemaal op weg. Het volk dat gij verlost hebt in uw goede tierenheid naar uw woning. Ziet u het voor u? Straks komt de Heer Jezus. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Misschien over een minuut. Ik weet niet of deze kerk dan leeg is. En waarom komt hij? Hij komt om ons te brengen in zijn woning. Dat is precies hetzelfde. Hij komt ons zelf halen. Hij komt ons zelf het vaderhuis laten zien. Hij komt ons te zelf brengen. Het volk dat gij verlost hebt. Omdat hij het verlost heeft, brengt hij het ook naar zijn woning toe. Het volk. En nogmaals, de volkeren hoorden het. Steeds meer zullen de volkeren zien dat God met Israël is. Dat ze het niet kunnen uitroeien. Daar zijn ze 2 eeuwen lang mee bezig geweest. En dat lukt niet. Het is nog steeds op weg, Israël. Het moet nog steeds uit Egypte, uit de wereld vandaan komen, om gebracht te worden naar Gods woning. Maar God gaat het wel doen. God gaat het wel doen en ons ook. Gij brengt hen en plant hen op de berg. Denk om dat woordje planten, hè? U weet wat het is, hoef ik niet uit te leggen. En plant hen op de berg die uw erfdeel is. Dat is het erfdeel van God. En voor ons, Hij brengt ons en we zullen de erfenis met hem delen. Wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen hart van een mens is opgekomen. Dat heeft God bereid voor ons in zijn woning. Bent u er naartoe op weg? De zeeën bruisen. De volkeren woeden. De naties maken omslagen mee. De machten veranderen in deze wereld. Maar wij trekken door. Het volk doortrok. Het volk dat u verlost hebt doortrok. Steeds verder. Met Jezus. Naar het Vaderhuis. O Jezus. Wat een heerlijke naam. Mensenzoon. Lam op de troon. Blijdschap en vrede. Genade en hoop, al mijn schuld is weggedaan, Jezus. Wat een heerlijke naam. Amen. We gaan met elkaar zingen opwekking 493. En de Stevens collecte voor het bouwfonds. Danken. Heer Jezus, we danken u zo dat u bij ons wilt zijn en dat u in ons hart gekomen bent, dat u daar woont en dat u daar leeft. En u brengt ons in de hemel. Dat is ons doel, dwars door de woestijn heen, ja, waarin zo heel veel dingen gebeuren in deze wereld. Maar u gaat vooraan, Heer. Het volk dat gij verlost heeft, doortrok op weg naar de hemel. O God, we willen u daar zo voor danken. Dat u uw zoon gaf in deze wereld. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, ons bevrijd heeft van het oordeel en gereinigd heeft van alle zonden. We willen u ook bedanken, Heer, dat we met u gestorven zijn. En u danken dat u de Satan hebt verslagen. Hij heeft zijn terrein kwijt. We horen niet meer bij hem. U heeft ons gebracht, Vader, in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, waar wij de verlossing hebben, de vergeving van al onze zonden. Wat is het heerlijk, Heer, dat we daarin mogen wandelen. dat we met u mogen wandelen in geloof. Heer, u kent ons allemaal, u kent ons hart. U weet ook wat er allemaal gebeurt en ook wat er allemaal in ons leven gebeurt. Verander het hart naar u toe. Mag het steeds groter van u gaan denken. Mag het zien, Heer, dat bij u nooit tekorten zijn. Mag het zien, Heer, dat bij u nooit wanhoop is. Mag het zien dat bij u nooit de dood is. Mag het zien dat bij u nooit onmacht is. Mag het zien, Heer Jezus, dat bij u altijd vergeving is. Mag het ervaren hoe groot u bent. Heer, ik bid het u, voor alle mensen in deze zaal, dat ze dat mogen ervaren. Dat u een krijgsheld bent. Dat u een banier bent. Dat u een herder bent. Dat u de storm doet stillen. Dat u met uw volk doortrekt naar het Vaderhuis. Uw naam zij geprezen, de u alleen. Amen. We zingen 543 van Johan de Heer. Ik heb geloofd en daarom zing ik. We zingen de eerste twee versen, dat doen we staande. Daarna wil ik u een slottekst meegeven en dan zingen we nog een derde couplet. 543 Johan de Heer. Zingen we staande de eerste twee versen. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van Gena. Ik heb geloofd en daarom hoger, hoger dan Calvarisch top. En na de slottekst zingen we nog het derde couplet. Ik heb geloofd in u wie de aarde met haar doornen heeft gekroond. Laten we gaan staan. Laten we denken aan de woorden van de apostel Petrus, die zegt in zijn brief in het vijfde hoofdstuk: word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw en zoekt wie hij zal verslinden. Weten staat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Maar de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We zingen nu het derde couplet. Ik heb geloofd in u wie de aarde met haar doornen heeft gekroond.